De schriftlezing vanmiddag vinden we in het Oude Testament en wel in het eerste boek van de Kronieken. We lezen met elkaar 1 Kronieken 29 en daarvan de eerste 20 verzen. Schriftlezing vanmiddag 1 Kronieken 29, vers 1 tot en met vers 20.
Verder zei de koning David tot de ganse gemeente: God heeft mijn zoon Salomo alleen verkoren, een jongeling en teder. Dit werk daarentegen is groot, want het is geen paleis voor een mens, maar voor God, de Heere. Ik heb nu uit al mijn kracht bereid tot het huis mijns Gods, goud tot gouden, en zilver tot zilveren, en koper tot koperen, ijzer tot ijzeren, en hout tot houten werken, sardoniksstenen en vervullende stenen, versierstenen en borduursel, en allerlei kostelijke stenen en marmerstenen in menigte. En daartoe, uit mijn welgevallen tot het huis mijns Gods, geef ik het bijzonder goud en zilver dat ik heb tot het huis mijns Gods daarboven, behalve al wat ik in ten huize des heiligdoms bereid heb. 3000 talenten goud van het goud van Ophir en 7000 talenten gelouterd zilver, om de wanden der huizen te overtrekken. Goud tot de gouden, en zilver tot de zilveren vaten, en tot alle werk, door de hand der werkmeesteren te maken. En wie is er willig, heden zijn hand de Heere te vullen? Toen gaven vrijwillig de oversten der vaderen, en de oversten der stammen van Israël, en de oversten der duizenden en der honderden, en de oversten van het werk des konings. En zij gaven tot de dienst van het huis Gods 5000 talenten goud en 10.000 drachmen en 10.000 tafelen zilvers en 18.000 talenten koper en 100.000 talenten ijzer. En bij wie stenen gevonden werden, die gaven zij in de schat van het huis des Heren onder de hand van Jehiel, de Gersoniet. En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen hart de Heere vrijwillig. En de koning David verblijdde zich, ook met grote blijdschap. Daarom loofde David de Heere voor de ogen van de ganse gemeente. En David zeide: geloofd zijt gij, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Uw, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit, want alles wat in de hemel en op de aarde is, is uw. Uw, o Heere, is het koninkrijk, en gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht, en gij heerst over alles, en in uw hand is kracht en macht. Ook staat het in uw hand als groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij danken u en loven de naam uw heerlijkheid. Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van u, en wij geven het u uit uw hand. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaders. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw, en er is geen verwachting. Heere, onze God, al deze menigte die wij bereid hebben om uw huis te bouwen, de naam uw heiligheid, dat is van uw hand, en het is alles uw. En ik weet, mijn God, dat gij het hart beproeft, dat gij een welgeval hebt aan oprechtigheden. Ik heb in oprechtigheid mijn harten al deze dingen vrijwillig gegeven, en ik heb nu met vreugde uw volk, dat hier bevonden wordt, gezien, dat het zich jegens u vrijwillig gedragen heeft. O Heere, gij, God onze vaderen, Abraham, Isaac en Israël, bewaar dit in der eeuwigheid in de zin der gedachten van het hart uws volks, en richt hun hart tot u, en geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om te houden uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen, en om alles te doen, en om dit paleis te bouwen, het welk ik bereid heb. Daarna zeide David tot de ganse gemeente: Looft nu de Heere, uw God. Toen loofde de ganse gemeente de Heere, de God hunne vaderen. En ze neigden het hoofd en ze bogen zich neer voor de Heere en voor de koning.
Geliefde gemeente, jongens en meisjes. U hebt misschien wel eens een bezoek gebracht aan Italië. Prachtig land met grote steden. En wanneer we de jongens en de meisjes vanmiddag zouden vragen om een aantal steden te noemen, dan klinkt natuurlijk de stad Rome. Dan noemen jullie een stad als Milaan. Grote steden die bekend zijn binnen de grenzen van Italië. Een stad die iets minder bekend is en ook iets minder groot is, dat is de stad Florence. Een hele mooie stad met ook een prachtig museum. En nu kan ik me voorstellen, jongens en meisjes, dat jullie nog niet zo betrokken zijn op een museum. Maar binnen dat museum in Florence staat een heel bijzonder beeld. Een standbeeld, een beeldhouwwerk van Michelangelo, een Italiaanse kunstenaar. En deze beeldhouwer heeft een standbeeld gemaakt van David, koning David. En jullie vinden datzelfde standbeeld ook buiten de stad, ergens op een plein. Vanaf dat plein heb je een heel mooi uitzicht over de stad Florence. Misschien heb je er wel eens gestaan met je ouders, als je ze nog mag hebben. Een standbeeld van koning David. Ja, het is heel kunstig gemaakt, jongens en meisjes, maar ik denk dat koning David er zelf niet zo heel blij mee zou zijn. Waarom niet? Nou, allereerst omdat er een standbeeld van hem gemaakt is. En in de tweede plaats, omdat dat standbeeld op een voetstuk staat, op een verhoging, op een sokkel, zeggen wij dan. Terwijl we net hebben gehoord dat koning David heeft gezegd, wie ben ik? En wat is mijn volk? David treedt in dit gedeelte helemaal niet op de voorgrond. Hij voelt zichzelf, jongens en meisjes, helemaal niet belangrijk. Hij cijfert zichzelf helemaal weg. En daarom denk ik dat hij bij zo'n kunstwerk, wat wij misschien prachtig vinden, toch wel heel andere gedachten zou hebben. Nu, we gaan luisteren naar het gedeelte dat we voor ons hebben liggen. 1 Kronieken 29. En we hebben het met elkaar gelezen, vers 1 tot en met vers 20. En dat is ook het uitgangspunt voor de verkondiging vanmiddag. Het is ook een gedeelte waar de kinderen bij stil hebben gestaan op school. Dus dat sluit vanmiddag heel mooi aan. En we hebben ook gezien dat de kinderen ermee bezig zijn geweest toen we de kerk binnenkwamen. U hebt er denk ik iets van gezien, aan de achterzijde, als u daar bent binnengekomen. 1 Kronieken 29, vers 1 tot en met 20 is het uitgangspunt voor de prediking van vanmiddag. En dan schrijf ik als thema boven de verkondiging deze woorden: niet geven, maar teruggeven. Niet geven, maar teruggeven. En dan letten we op drie gedachten. Allereerst letten we erop wat het volk geeft. Dat zijn de eerste 9 verzen. Wat het volk geeft. In onze tweede gedachte letten we erop wat David geeft. Dat is vers 10 tot en met vers 13. En tot slot hopen we te belichten wat de Heere geeft. Dat is vers 14 tot en met vers 20. Allereerst dus wat het volk geeft. Dan wat David geeft. En tot slot wat de Heere geeft. En dat alles onder het thema niet geven, maar teruggeven. Het is druk in Jeruzalem. Er verzamelen zich allemaal mensen in de buurt van het koninklijk paleis. En wanneer we onze ogen zo door de menigte laten gaan, dan valt het op dat het vooral hoge mensen zijn, hooggeplaatste mensen. We zien allemaal militaire leiders, we zouden in onze tijd zeggen verschillende generaals van verschillende legerafdelingen, legereenheden. We zien ook politieke leiders, mensen die David van advies voorzien. We zien ook personeel dat dienst doet aan het koninklijke hof, die aangesteld zijn over het vee van koning David. Het is een drukte van belang, daar bij het koninklijk paleis. En we voelen wel aan, er is iets bijzonders aan de hand. Er staat iets belangrijks te gebeuren. En dat is ook zo. Want koning David heeft al deze mensen bij elkaar geroepen, omdat koning David het volk nog één keer wil toespreken. En dat doet hij door middel van deze hoge leiders, de volksvertegenwoordigers, hoge mensen van het volk. En wanneer David dan naar buiten komt om de toespraak tot het volk te richten, dan zien we het ook wel, David is oud geworden. David heeft een gerimpeld gezicht. Zijn haren zijn grijs geworden. Het zal, jongens en meisjes, niet lang meer duren of koning David zal sterven. En dan voelen we wel aan met elkaar, dan is zo'n toespraak heel belangrijk. Dan zijn die laatste woorden die David tot het volk wil spreken, van groot belang. Nu laten we dan ook maar heel goed luisteren vanmiddag, wat koning David zegt tegen het volk, maar ook tegen ons. Vers 1. David zegt tegen de ganse gemeente, dat zijn de mensen die zijn samengekomen, God heeft mijn zoon Salomo alleen verkoren, een jongeling en teder. David zegt, als ik straks gestorven ben, dan zal mijn zoon Salomo mijn plaats innemen. David had veel zonen, 21. Maar Salomo is de enige die gekozen is om de troon van David te beklimmen en om de kroon van Israël straks te dragen. Die taak krijgt Salomo. En Salomo zal niet alleen koning worden, nee, Salomo wordt ook tot een andere taak geroepen, dat zegt David ook in vers 1. Salomo wordt ertoe geroepen om een paleis voor de Heere te maken, een huis voor de Heere. Niet een paleis van een mens, maar een huis voor God, de tempel. Die had David heel graag willen bouwen. Maar David, zo zegt de Bijbel, heeft veel oorlog gevoerd. Hij heeft, zo zeggen we dat dan, bloed aan zijn handen. En de tempel, waar alles spreekt van verzoening en van vrede, ja, de tempel mag daarom niet gebouwd worden door David, maar door Salomo. En dan tekent David een grote tegenstelling in vers 1. Salomo is nog jong, maar dat werk wat hij moet doen, is groot. Salomo is nog teer en dat grote bouwwerk, de tempel, is enorm. Jongens en meisjes, dit leert ons vanmiddag aan het begin van de preek, dat jullie nooit te jong zijn om de Heere te dienen. Dat jullie nooit te klein zijn om de Heere te volgen. En daarom hoop ik dat jullie meegezongen hebben met Psalm 116 vers 1. God heb ik lief. Dat je hem ook al in je jonge leven mag dienen. En als het nog niet zo is, vraag dan maar dat je net zoals de jonge Salomo ook de Heere mag dienen. Ook in je jonge leven. Salomo, hij wordt ertoe geroepen. Maar het is een groot werk. En omdat het een groot werk is, omdat de tempelbouw veel zal vragen, heeft David al voorbereidingen getroffen. We lezen in vers 2 dat David heeft gezorgd voor allemaal bouwmaterialen voor de tempel. En u weten de kinderen vanmiddag heel goed dat om een huis te bouwen er heel veel stenen en hout nodig is. Kunststof in onze tijd. Maar David heeft heel veel andere zaken verzameld. Dure zaken. Goud, zilver, koper, ijzer, hout, allemaal bouwmaterialen. En dan gaat David verder in vers 2. Daar wordt er gesproken over sardonyxstenen en vervulde stenen, verzierstenen. Dat zijn allemaal edelstenen die in de mozaïekvloer moeten worden gelegd van de tempel. Het gaat over borduursel en allemaal kostelijke stenen en marmeren stenen in menigte. Dat zijn allemaal zaken die David verzameld heeft vanuit zijn rijk, vanuit zijn koninkrijk. Maar dat is nog niet alles. David heeft voor de tempelbouw nog meer gegeven. Hij heeft ook iets gegeven vanuit zijn eigendom. Dat zegt hij in vers 3. En daartoe, dus daarbovenop, boven de zaken die we net hebben genoemd, uit mijn welgevallen tot het huis mijn schots, het bijzonder goud en zilver dat ik heb. Dus David had privé-eigendommen, schatten, goud, zilver. En van dat goud en zilver dat zijn eigendom was, geeft hij ook aan de tempelbouw. En daar moeten we vanmiddag, gemeente, niet klein over denken. Want wanneer we kijken naar vers 4, dan worden daar enorme aantallen voor ogen geschilderd. 3000 talenten goud. Het is ook niet zomaar goud, het is goud van Ofir. Wij zouden in onze tijd zeggen goud van zoveel karaats. Maar in Bijbelse tijd was goud uit Ofir hoogstaand goud, hoogkwaliteitsgoud. 3000 talenten goud, omgerekend is dat ongeveer 100.000 kilo goud. 100.000 kilo goud. En dan ook nog eens 7000 talenten gelouterd zilver. Als we dat zouden moeten omrekenen, dan rond ik het af naar beneden. Dan komen we ongeveer uit op een bedrag van zo'n 200.000 kilo zilver. U hoort het, gemeente. Ongekende hoeveelheden goud en zilver. Hoeveelheden die wij in onze tijd misschien wel zouden zoeken in de kelders en in de kluizen van de Nederlandse bank. Enorme aantallen. Enorme hoeveelheden. Hoe kan dat? Dat David dat geeft. Hoe kan het dat David daar afstand van doet om dat te wijden aan de tempel? Wel, dat hebben we ook gelezen, gemeente. Als we goed hebben gelezen, zegt David tot 3 maal toe in ons gedeelte dat die tempel het huis is van God. Nee, ik zeg het niet goed. Wat zegt David in vers 2 en in vers 3? Het huis mijns Gods. God is Davids God geworden. David heeft de Heere lief gekregen. En daarmee heeft David ook het huis van de Heere lief gekregen. Ouderen en jongeren, kinderen, wanneer we de Heere lief krijgen, krijgen we ook het huis van de Heere lief. En maak dat maar heel concreet, dan krijgen we ook de kerk lief. Dan komen we graag naar de kerk, dan geven we graag voor de kerk, dan gaat de kerk ons echt ter harte. En dan begrijp ik wel dat de jongens en meisjes nog niet alle indrukken van de kerk in zich op kunnen nemen. Maar de Heere geven dat ze er wel vroeg een indruk van mogen krijgen. Dat de kerk de plaats is waar de Heere tot ons wil spreken. En dat we het dan maar met David mogen zeggen door genade. Dit is het huis mijns Gods. Bethel. Huis van God. Mijns Gods. Als dat gebeurt, gemeente, gebeurt er ook, en dat is het laatste wat David dan aan de dag legt, dan mogen we ons ook inspannen voor de Heere. Want David heeft, wat zegt hij in vers 2, met al zijn kracht het huis bereid van de Heere. Met al zijn kracht, hij heeft geijverd voor de Heere. En dat doet hij aan het eind van zijn leven. En dan trek ik een lijn en dan gaan we weg naar het volk Israël. Dan trek ik een lijn naar de grote Davidszoon. Want hier zien wij David aan het eind van zijn leven zich beijveren voor het huis van de Heere. Het lijkt wel alsof David zich steeds meer gaat inspannen naarmate zijn levenseinde nadert. Gemeente, kijk eens naar Christus. Kijk eens naar de grote Davidszoon op deze dankdag. Heeft hij ook niet, naarmate zijn levenseinde naderde, zich niet meer beijverd voor de dienst aan zijn vader? Van Gethsemane naar Gabata, van Gabata naar Golgotha. Het lijden werd steeds zwaarder voor Christus. Hij heeft geijverd. Ja, hij kon het inderdaad zeggen, meer dan David, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En dan klinkt er een vraag uit de mond van David. Vers 5, het slot. Wie is er willig heden zijn hand den Heere te vullen? David zegt eigenlijk, wie zou zijn handen nu willen vullen om het vervolgens aan de Heere te geven? Wie is er gewillig om dat te doen? Let wel, gemeente, dat vraagt David nadat David zelf het goede voorbeeld heeft gegeven. En ik denk dat daar een praktische lijn in ligt, ook van vanmiddag, ook voor vanmiddag. Als we kinderen van de Here hebben gekregen en als we kleinkinderen van de Here geschonken hebben gekregen, dan moeten we als ouders en grootouders zelf het goede voorbeeld nemen. En daarom doen we er goed aan om zichtbaar aan de Here te geven. En ik begrijp wel dat er steeds minder geld in omloop is, dat de contanten meer en meer verdwijnen uit het zakelijke leven en dat QR-codes steeds meer naar ons toe zullen komen, dat begrijp ik. Maar gemeente, laten we zolang het mogelijk is, zichtbaar onze gaven geven. En dat het niet gebeurt wat ik wel eens in sommige kerken heb zien gebeuren, dat de collectezak van links naar rechts gaat, van links naar rechts, zo doorgegeven wordt en de kinderen met leden ogen moeten aanzien dat er niks ingestopt wordt. Laten we maar zien, lieve ouders, dat de dienst van de Here ons wat waard is. Maak het maar concreet. Maak het maar zichtbaar. Dat doet David ook. Tweede lijn die we hieruit kunnen trekken is dat David vraagt om een vrijwillige gave. Wie is er willig? Nee, David gaat het volk geen hoge belastingen opleggen. Hij gaat de tempelbelasting niet verhogen. Hij gaat ook geen accijns heffen op dure luxe producten. Nee, hij vraagt heel eerlijk, wie is er gewillig? Wie is er bereid? Wie wil voor de Here vrijwillig geven? Ja, en zegt Paulus het ook niet in de tweede brief aan Korinthe, dat we nooit uit dwang mogen geven. En de Here geeft ons, gemeente, opnieuw vrijwilligheid, dat we de Here uit vrije wil willen geven, omdat de Here liefde in ons hart heeft uitgestort en dat we de Here daarmee ook iets terug mogen geven. En wat is dan de reactie van het volk? Wat is het gevolg als David dan het volk heeft opgewekt? Dan lezen we het in vers 6, dat de oversten van het volk geven. Namens het volk geven ze voor de tempeldienst en voor de tempelbouw. En dan komen er enorme aantallen. U hebt dat gehoord tijdens de schriftlezing. Ik wil er één accent uithalen en dat is het midden van het zevende vers. Er wordt gesproken over 10.000 drachmen. Als we dat zouden omrekenen, komen we op een bedrag van zo'n 3 miljoen euro, een enorm bedrag wat hier genoemd wordt aan munten. Enorme bedragen levert het volk. Het is zelfs zo, gemeente, dat wanneer het volk geeft, nadat David hen heeft opgewekt daartoe, dat het volk meer geeft dan koning David heeft gegeven. Koning David uit zijn eigendom, koning David uit het hele rijk. Ja, het volk geeft nog meer voor de Here dan David heeft gegeven. En dan worden er niet alleen drachmen gegeven, niet alleen koper en ijzer en goud, zilver. Nee, het volk geeft, vers 8, ook stenen. Dan moeten we denken aan dure edelstenen die inderdaad voor de tempel waar worden gebruikt, voor de vloeren die gelegd worden, die geven ze voor de tempelbouw. En aan wie geven ze dat? Daar ligt ook een mooie lijn in vanmiddag, vers 8. Dat geven ze aan Jehiel de Gersoniet. Wie was Jehiel? Was een zoon van Gerson, een afstammeling van Gerson. Gerson was een zoon van Levi. Dus deze man aan wie die gaven worden geschonken is een Leviet. Een man die dienst doet in de tempel. En deze man mag er nu voor zorgen dat de gaven daar terechtkomen waar ze horen. Hier geeft het volk dus, gemeente, in een ordelijke weg aan een leviet. Mag ik dan een lijn doortrekken naar onze diaconie? De mannen die hier zondag aan zondag en ook vandaag geld inzamelen voor de dienst aan de Here op een ordelijke manier. En dat is goed. Zij zorgen ervoor, daar mogen we op vertrouwen vanmiddag, dat het daar komt waar het terecht moet komen. In een ordelijke weg. In een kerkelijke weg. De Gersoniet Jehiel heeft ervoor gezorgd in de tijd van David. En wat is dan het gevolg, gemeente? Vers 9, daar ronden we onze eerste gedachte ook af. En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven. Ze gaven met een volkomen hart den Heere vrijwillig. En niet alleen het volk is verblijd, ook koning David is verblijd. En hij verblijdt zich met grote blijdschap. Wat zou het groot zijn, gemeente, wanneer dankdag hierop mag uitlopen. Dat we verblijd mogen zijn om datgene en over datgene wat we mogen geven. Wat we mogen schenken. Dat we het met zo'n oprecht hart mogen doen. Ja, dat we er verheugd onder mogen zijn. Dat we er daadwerkelijk verblijd over mogen zijn. En dat er dan ook eenheid is onder ons. Met een volkomen hart. Wat het volk geeft. We letten in onze tweede gedachte erop wat David geeft. En nu zegt iemand vanmiddag in de kerk, maar dat hebben we toch net gezien wat David geeft. Valt u niet in herhaling bij uw tweede gedachte? We hebben net gezien wat David schonk. Ja, ik die reactie zou ik kunnen voorstellen, gemeente, maar dan moeten we toch even goed luisteren naar de tekst. Want David geeft niet alleen goud en zilver. David geeft de Heere ook lof, eer en roem. En dan gaan we maar de tekstversen bij langs, waaronder woorden wordt gebracht hoe David dan de Heere looft en prijst. Dat doet David allereerst voor de ogen van de ganse gemeente en dat doet hij met deze woorden: geloofd zijt gij, Heere God van onze vader Israël. Moeten we even opletten hoe David de Heere noemt. Niet God van Israël, jongens en meisjes, maar God van vader Israël. Dat is vader Jacob. De aartsvader waar het volk Israël uit geboren is, waar ze uit zijn voortgekomen. En nu was het deze aartsvader Jacob die in rijke mate is gezegend. We lezen in Genesis 30 dat hij zoveel bezittingen kreeg dat hij gans uitbrak in menigte. Hij kreeg veel knechten, dienstknechten, dienstmaagden, vee. De Heer heeft hem rijk gezegend. Nu, er ligt hier iets in dat David daarop teruggrijpt. Dat David als het ware zegt, die God van Jacob, die heeft ook ons rijk gezegend. Gemeente van Bethel, mogen we het nazeggen vanmiddag. Bethel, waar Jacob heeft gelegen, de God van Jacob, heeft ook de Bethel-gemeente rijk willen zegenen. Van eeuwigheid tot in eeuwigheid is de God van Jacob de Heere. Dat zegt David. God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Wij denken vaak in tijd. Wij ordenen het kerkelijke jaar in een biddag en een dankdag en dat mag, dat is goed. Maar God overstijgt de tijd. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij God, zegt Mozes in Psalm 90. En dan moet u even met me meekijken wat David dan doet. Dan wijst David van zich af. Uwe, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. U hoort het, David wijst van zich af naar de hemel toe. We horen een lofprijzing, een doxologie. Het doet ons denken aan het Onze Vader. Het gebed dat de grote Davidszoon op onze lippen heeft gelegd en op zijn discipels lippen heeft gelegd. Van u is de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. David bezingt hier de lof van de Heere en kijkt daarbij van zichzelf af en op naar de Heere. Want alles, zegt hij, want alles wat in de hemel en op de aarde is, is uwe. Ja, uwe, o Heere, is het koninkrijk, zegt vers 11, en ge hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. De kinderen in de kerk weten misschien wel dat de volken om Israël heen allemaal afgoden hadden. En die afgoden, die regeerden maar over een klein deel van de aarde. Die regeerden natuurlijk niet echt, dat waren afgoden, maar afgoden hadden vaak maar een bepaald deel waarvan het volk dacht dat ze daarover regeerden. Er waren afgoden die regeerden over het water en er waren er zelfs afgoden die regeerden alleen maar over het zoete water. Kleine delen, zouden we zeggen, kleine gedeelten. Maar bij al die goden, te midden van de goon, Psalm 138, staat nu de grote God. De enige God, de ware God. Hij heerst over alles. En hij heerst in die mate over alles, gemeente, dat ook rijkdom en eer, vers 12, voor zijn aangezicht zijn. Dat betekent dat rijkdom en eer bij de Heere vandaan komen. Hij beschikt daarover. Hij voorziet daarin. En zeker wanneer we de gezondheid van de Heere hebben ontvangen, hebben wij in het achterliggende jaar mogen werken, mogen dienen, tussen biddag en dankdag. Maar wanneer we mogen terugzien op een goed jaar, we winst hebben mogen maken, winst hebben geboekt, zegen hebben gezien op ons werk, ja, laten we dan met David toch opzien tot hem, van wie de rijkdom en de eer is. En dat dan op dit moment ook, de Heere geven dat, de dankbaarheid in ons hart mag zijn. Want van hem is de rijkdom en de eer. Ja, gij heerst over alles, we volgen maar het gedeelte, gemeente, want het is rijk. Gij heerst over alles en in uw hand is kracht en macht. Ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Het is in de hand van de Heere om mensen groot te maken. Dat zien we ook in ons gedeelte, want wanneer we vers 25 erbij naast zouden leggen, dan zien we ook dat de Heere Salomo groot heeft gemaakt. En het tweede kroniekenboek begint er ook mee dat Salomo groot is gemaakt en versterkt werd in zijn koninkrijk door de Heere. En nu komen zo langzamerhand de uitslagen een beetje binnen in dat grote land aan de andere kant van de oceaan. En we denken misschien, waar gaat het naartoe? Trump straks in het Witte Huis. En u weet het, ik wil me onthouden van politiek. Maar gemeente, hoe het ook zal gaan op het wereldtoneel. Hoe het ook zal gaan. Er is een God die groot maakt. Hij verhoogt en hij vernedert ook. De koningen en de heersers zijn ook op dankdag 2024 in zijn hand. En dan loopt het uit in vers 13. Nu dan onze God op een dankgebed. Wij danken u en loven de naam uw heerlijkheid. Gemeente, u ziet hier, en als laatste van onze tweede gedachte, dat dankdag gepaard hoort te gaan met het loven van de Heere. Met het prijzen van de Heere. Dat grijpt in elkaar. Dat grijpt in één. En mag ik het dan ook heel praktisch maken vanmiddag? Wordt dat ook nog gedaan in onze huizen? Wordt de Heere hardop gedankt aan tafel? Wordt er hardop gedankt voordat we naar bed gaan? Ook met onze kinderen. En mag het ook zo zijn dat de lofzang in onze huiskamers en woonkamers nog hoorbaar opstijgt tot de Heere. David doet dat hier, dat hebben we net gelezen, voor de ogen van het volk. Dat betekent ook voor de oren van het volk. Dat begrijpen we wel vanmiddag. Nu mogen we de huisgodsdienst nog in ere houden. Mogen we met onze kinderen nog zingen. De Heere loven en danken. Door genade. U zegt, waar moet ik de woorden dan vandaan halen? Hoe kom ik ooit op die toonhoogte van David? Nou, dat leert David ons vanmiddag ook. Want de lofprijzing die David hier aanheft, is doorspekt met citaten uit de Bijbel zelf. Ook uit het psalmenboek. Dus dan kunnen we te rade gaan bij onze psalmen. 150 in totaal. Laten we de psalmen maar gebruiken, oudere jongeren, om de Heere te danken. Ja, laat de lofzang maar opklimmen, ook vanuit onze woonkamers en huiskamers. Philip Henry, de vader van Matthew Henry, die heeft eens gezegd op grond van psalm 118, wanneer je zo door het tentenkamp zou gaan van Israël, dan zou je vanuit de verschillende tenten de lofzang horen opstijgen. De Heere woont, zegt psalm 22, en troont op de lofzangen Israëls. Mag dat ook de uitwerking zijn van de dankdag van vandaag. En dan gaan we naar onze laatste gedachte, wat de Heere geeft. Vers 14. David zegt daar, want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is. David zegt als het ware, wie ben ik? Hij wijst niet naar al dat goud en al dat zilver dat hij ingezameld heeft. Hij kijkt niet naar die grote hoeveelheden. Nee, David zegt, wie ben ik? En wat zijn wij als volk? Wat is mijn volk dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is? Want, en dat is een belangrijke les vanmiddag, want, zegt David, het is van u en wij geven het u uit uw hand. David zegt dus als het ware, alles wat wij hebben gegeven, die grote hoeveelheid goud en zilver, dat is niet van onszelf, maar dat hebben wij van u gekregen, Heer in de hemel, en dat mogen we nu teruggeven aan u. Kinderen in de kerk, een voorbeeld uit het leven. Als jullie nog een vader en moeder mogen hebben, dan kan het wel eens gebeuren, en misschien is het ook wel eens gebeurd, dat je vader tegen je zei, koop maar een cadeautje voor moeder. Moeder is bijna jarig, haal maar een lekker geurtje voor haar. En dat je zo wat geld in je hand gedrukt kreeg, waar je een cadeautje van mocht kopen. En dat het zo was dat het geld niet uit je eigen spaarpot kwam, kinderen, maar dat dat geld kwam uit de portemonnee van, ja, van vader of moeder. Dat cadeau heeft vader en moeder dan als het ware zelf betaald, komt uit hun eigen portemonnee en jullie mochten er iets van teruggeven. U met eerbied gesproken, gemeente, we zien het hier. David zegt het voor het aangezicht van de Heere. Het was van u, we geven het u. En daarom ook het thema vanmiddag. Niet geven. Niet geven. Maar teruggeven. Teruggeven wat de Heere toekomt. En dan maakt David zich nog kleiner, vers 15. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners. Dan verwijst hij naar de aartsvaders die geen eigendom hadden, die met hun tent van de ene plaats naar de andere trokken. David zegt, wij hebben feitelijk geen eigendom hier. En dan gaat hij nog verder. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw. Nou, wij weten hier in Nederland wel wat schaduw is, maar dat weet een oosterling nog veel beter. En wij hechten aan schaduw, maar een oosterling nog veel meer. Wanneer het kwik opstijgt in de thermometer in het oosten, terwijl de zon hoog aan de hemel staat, dan is een oosterling gebaat bij schaduw, dat is veel waard. Maar hoe hoger de zon, hoe korter de schaduw, hoe schaarser de schaduw. Hoe vluchtiger ook de schaduw. Nou, David zegt het, wij zijn vluchtig. Wij zijn er maar even. Wij zijn als een schaduw. Er is van onze kant geen verwachting. En dan kijkt David nog één keer naar die grote hoeveelheid die hij heeft ingezameld en heeft verzameld in vers 16. Ja, daar wijst hij nog een keer naar die grote hoeveelheid goud, naar die grote hoeveelheid zilver. Ja, en dan zegt hij het. Het is van uw hand en het is uwe. Het komt van u, het is van u. En als David dan heeft gewezen op dat goud en dat zilver, dan wijst David met eerbied gesproken ook nog op zijn eigen hart. Dan zegt hij het als het ware. Heere, u bent degene die het hart proeft. U doorgrondt het hart. U kent het hart. Kijk er maar in, heren. Dan ziet u dat ik heb gegeven, woorden van David, dat ik heb gegeven met een oprecht hart. Gemeente, zo eerlijk moeten we vanmiddag ook met elkaar handelen, dat dat oprechte hart van nature niet bij ons gevonden wordt. Wij leven niet oprecht, wij geven ten diepste ook niet oprecht. Echt niet. Wij geven niet zo onbaatzuchtig als David van nature. Wij rekenen van onszelf altijd naar onszelf toe. Wij rekenen überhaupt. Maar wanneer de Heer in ons leven gaat werken en ons hart oprecht gaat maken door zijn Heilige Geest en liefde uitstort in ons hart, dan komt er toch iets van naar buiten. Wat we hier zien in het leven van David. Dan mag de Heer in ons hart kijken. En dan mogen we het zeggen. Er is oprechtheid in mijn hart. Ik heb gegeven in oprechtheid mijns harten. En dan doet David nog een gebed voor Salomo. En dan eindigt ons gedeelte in vers 20. Met een oproep van David. Tot de ganse gemeente die samengekomen is. Loof nu de Heere uw God. Loof nu de Heere uw God. David roept ertoe op. En wat doet het volk dan? Toen loofde de ganse gemeente de Heere. De God hunner vaderen. Ze neigden het hoofd. Ze bogen zich neder. Ze maken zich klein voor de Heere. En dan zien we opnieuw een contrast. Aan het begin van de schriftlezing een jonge Salomo en een groot werk. En aan het eind van de schriftlezing een klein volk en een grote God. En mag ik dan aan het eind van de verkondiging nog een paar lijnen trekken, ook naar degenen die in de kerk zijn vanmiddag of die meekijken die op ouderdom zijn gekomen. Zeker, we spreken vanmiddag in het bijzonder voor de kinderen. Maar we mogen ook lijnen trekken naar degenen die al op ouderdom zijn gekomen. We zien hier aan het eind van Davids leven hoe David de Heere looft, hoe David de Heere prijst. Aan het eind van zijn leven. En wanneer u bekend bent met het psalmenboek, dan weet u ook dat de verschillende onderdelen van het psalmenboek, de verschillende boeken van het boek van de psalmen, ook eindigen in een loflied. In een lofprijzing. En u zegt met Johannes iets heel moois over dit gedeelte. Hij zegt het, naarmate we dichter bij de eeuwigheid komen, naarmate we dichter komen bij de wereld van de lofprijzing, laten we dan dat werk van de lofprijzing ook ter hand nemen. Nu, als we de Heere hebben lief gekregen, als we een oprecht hart van de Heere gekregen hebben, mag het dan ook zo zijn, dat wanneer we liggen voor de poorten van de eeuwigheid, en dat is ernstig, maar wanneer we oud geworden zijn, en het naar de mens gesproken niet lang meer zal duren of we zullen sterven, ja, mogen we dan doen wat David hier doet? Mag er dan ook een lofzang klinken? Mag de Heere groot gemaakt worden aan het eind van ons leven? Ja, laten we dat dan doen, en dat is een ander citaat van Thomas Watson, wat de engelen doen. Je laat de dienst van de engelen dan hier een aanvang nemen. Dan wordt God groter dan goud. Dan wordt God groter dan de gift. Dan wordt God groter dan de gever. Ja, als dat waar wordt, mogen we het ook van harte gaan zingen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. U dank bewijzen. Amen.